Dames en heren, welkom bij deze nieuwe aflevering van de Alfeloos podcast. Ik maak op dit moment een serie en dit is de introductie van die serie. Ik zal even kort uitleggen in deze introductie waar de serie over gaat. Zodat je een breder beeld krijgt van waarom ik deze serie maak. Deze serie bestaat ten eerste uit vijf podcasten, vijf delen. En ze hebben allemaal te maken met de afgelopen 4 tot 5 jaar van mijn leven. Waarin ik op school eigenlijk steeds meer moeite kreeg met er doorheen komen. Er klopte op een gegeven moment te veel dingen niet. En dat kwam doordat ik andere kennis vergaarde. Ik las eigen boek, ik las eigen literatuur. Tegelijkertijd kwam dat ook door de ervaring die ik opdeed. En eigenlijk is het de hele reis voor mij geweest toen ik in aanraking kwam met psychedelica. In eerste instantie was dat met name de kennis, de geschiedenis en uiteindelijk ook meer het stuk van hoe werkt het dan voor ons als mens, hoe werkt het op ons brein, wat voor effecten heeft dat en uiteindelijk kwamen daar ook ervaringen bij, omdat de kennis begreep ik heel erg snel en die kon ik eigenlijk toepassen tijdens de ervaring die ik had. Dus daardoor begreep ik het sneller, daardoor kon ik er makkelijker in mee. En nu zijn we 4 jaar verder. Ben ik niet van plan om nog naar een reguliere school te gaan. Wel om cursussen te doen, om meer op het coachingsvlak en het psychedelica vlak te leren. Zodat ik gewoon kan bijdragen in wat ik zelf als heel erg waardevol zie. En uiteindelijk hoop ik ook dat ik dat stukje kan overdragen aan jullie. Omdat vanuit wat ik heb gemerkt de afgelopen jaren zit er nogal een stigma op überhaupt drugs, maar ook op psychedelica. En dat komt simpelweg door de te weinig informatie die mensen hebben erover. En daardoor de eigen, de lege vakjes invullen voor zichzelf. Waardoor er eigenlijk een heel erg, niet per se verkeerd, maar een misplaatst beeld eigenlijk ontstaat van wat het nou daadwerkelijk is en wat het daadwerkelijk voor jou kan betekenen als mens. En uiteindelijk ook voor de wereld. Maar eigenlijk ga ik je in deze 5 delen meenemen in mijn reis, mijn ervaringen, mijn kennis die ik heb opgedaan. En daarbij ga ik je ook gewoon vertellen welke dingen ervoor hebben gezorgd dat ik eigenlijk nu wel heb gevonden wat ik wil in mijn leven. Omdat waar ik vandaan kwam totaal tegenovergestelde was. Ik wist helemaal niet waar ik naartoe wilde in mijn leven. Ik had geen richting. Ik zag geen inspirerende mensen om me heen. Ik zag geen voorbeelden van wat ik wilde worden. Nu heb ik dat veel meer. En weet ik ook dat dat niet voor mij is om een voorbeeld te volgen. Maar om juist door allerlei mensen geïnspireerd te worden en van daaruit mijn eigen ding te creëren. Dus zodoende. Ik zou zeggen, ga genieten van deze serie. En dat is het enige wat ik je op dit moment kan meegeven. Ik wens je heel veel plezier met luisteren. Oké. Dames en heren, welkom bij de Alfeloos podcast en dit is deel 2, genaamd de omkering van de serie, de Psychedelic Journey. En in deze aflevering, eigenlijk dit deel, neem ik je mee in, letterlijk zoals de titel zegt, de omkering, maar eigenlijk een soort van mijn omkering. En er zijn eigenlijk een paar significante momenten en bepaalde kennispunten waar ik jullie mee doorheen wil nemen. En in de vorige aflevering ging het vooral over de periode van 2020 en 2021. Daartussen heb ik heel even een soort van pauze gehad. Ben ik niet me echt nog gaan richten op psychedelica en ja, om toch meer informatie tot me te nemen en te werven. Uiteindelijk in 2022 had ik gekozen voor een nieuwe opleiding ten eerste, social work. En ten tweede kwam ik bij een documentaire van Paul Stamets en die heet The Fantastic Fungi. Ja, die had ik aangeraden gekregen van iemand. En die hele documentaire ja, neemt Paul Stamets je eigenlijk mee in het schimmelproces en het ontstaan van paddenstoelen, maar ook het ontstaan van psychedelische paddenstoelen. Wat ik zo fascinerend uiteindelijk vond aan die documentaire, hij stond op Netflix en staat er niet meer op. Dus mocht je hem willen kijken, dan weet ik niet precies waar je moet zoeken, maar hij zal wel ergens te vinden zijn. Maar wat ik zo fascinerend vond aan die documentaire is eigenlijk de wonderen van de natuur werden letterlijk blootgelegd, uitgelegd en op wetenschappelijke basis ook nog eens werd er verteld hoe het werkte, waarom het werkte. En wat Paul Stamets eigenlijk geniaal heeft gedaan is alles weer in kaart gebracht van de hele paddenstoelenwereld. Omdat in de jaren 50 en in de jaren 60, toen psychedelica ook weer aan het licht kwam in de Verenigde Staten, toen gingen heel veel bekende Amerikanen, artiesten, gingen eigenlijk naar Zuid-Amerika toe, omdat ze daar hadden gehoord dat er een paddenstoel was met ja, bepaalde krachten. En die wilden ze graag ervaren. Dus toen zijn ze allemaal naar Zuid-Amerika gegaan, vooral de beroemdheden en de artiesten. Maar Paul Stamets is eigenlijk in dat opzicht een pionier in zijn vak, omdat hij alles in kaart heeft gebracht en letterlijk liet zien dat je helemaal niet verder hoeft te kijken dan je achtertuin om psychedelica te vinden. En de documentaire was interessant, omdat daar neem ik je eerst doorheen. Wat is dan het schimmelproces en wat is dan ja, die paddenstoel? Waarom werkt de paddenstoel zoals die werkt? En wat is daar weer het geniale en het fascinerende aan? In eerste instantie, als je kijkt naar de natuur in het algemeen, het leven en de natuur bestaat uit een cyclus van leven en doodgaan. Het levende, het nieuwe leven komt pas tot leven op het moment dat het oude doodgaat. En dat hoeft niet dat alles in één keer dood hoeft te gaan, maar meer in de zin van als ik dood zou gaan, dan geef ik mijn lichaam terug aan de aarde. En vanuit daar kan er weer nieuw leven ontstaan in de zin van eigenlijk ben ik dan weer opnieuw bemesting voor de aarde. Dus er worden eigenlijk weer de voedingsstoffen van mijn lichaam worden weer gebruikt om nieuw leven tot stand te brengen. En zo werkt eigenlijk bij het schimmelproces werkt het ook zo. Een organisme dat dood is gegaan begint na een tijd te schimmelen. Het begint eigenlijk af te breken. Dat is letterlijk wat het schimmelproces is. Het is een afbreking van het oude dode organisme. En vanuit dat schimmelproces ontstaan paddenstoelen. En je hebt, er zijn honderden verschillende soorten paddenstoelen met allemaal eigen functies. Maar daar ga ik helemaal niet verder op in. Maar wat uit het schimmelproces ontstaan zijn dus de paddenstoelen. En die paddenstoelen hebben op hun beurt weer de functie dat ze mycelium uitzetten onder de grond. En dat zijn de sporen van een paddenstoel. Ik weet niet of je ooit een paddenstoel uit de aarde hebt getrokken, maar er zitten allemaal van die hele kleine sliertjes eigenlijk aan. En dat is het mycelium, dat zijn eigenlijk de sporen dus. En wat deze sporen doen als je kijkt naar een bos, paddenstoelen die de sporen uitzetten, die sporen hechten zich uiteindelijk aan de wortels van planten, maar ook van bomen. En de functie van de connectie die de sporen maken, eigenlijk de functie van de sporen, de werking van de sporen, is letterlijk om communicatie tussen planten en bomen te bevorderen. En tegelijkertijd ook de functie om voeding uit te wisselen. Dus het is eigenlijk een soort communicatie. Communicatielijntjes. En klinkt super raar, maar het is eigenlijk toch een bepaalde soort intelligentie die daarmee gemoeid gaat. En op het moment dat je de vergelijking gaat maken met wat dan de paddenstoel eigenlijk doet in het algemeen in de natuur en wat dan de psychedelische paddenstoel doet, maar ook sommige niet-psychedelische paddenstoelen, wat ze doen voor ons brein. Omdat in ons brein lopen allemaal neurologische paden. En die neurologische paden zijn ook weer, die wisselen informatie uit, of daar beweegt informatie doorheen. Dat zijn eigenlijk ook weer de communicatielijntjes van ons brein. En op het moment dat we dus een psychedelische paddenstoel nemen, zijn we in staat om nieuwe connecties aan te gaan in ons brein. Maar hier ga ik in het vierde deel veel dieper op in. Dan wil ik echt uitleggen hoe het op wetenschappelijk niveau werkt. Nu hou ik me meer even op letterlijk de weg die ik ben afgegaan en welke significante momenten daarbij kwamen kijken. Maar die hou je van me te goed. Dus die documentaire uiteindelijk bracht voor mij meer aan het licht van oké, kijk, de natuur is niet alleen maar een boom die uit de grond groeit en het gras dat groeit en dat we maaien, maar heeft ook een bepaalde diepere laag en dus ook een mate van intelligentie. En ik zag uiteindelijk de vergelijking met hoe wij op dit moment leven als mens, dat we totaal het respect zijn verloren voor de natuur, omdat we denken het beter te weten. Maar heel eerlijk, als we kijken, ten eerste zijn we zelf de natuur en onszelf ervan wegbewegen heeft ons op dit punt alleen maar in grotere moeilijkheden gebracht. Ten eerste ook gewoon met onszelf op fysiek, mentaal, emotioneel vlak en je zou het spirituele vlak of het goddelijke vlak daar ook nog bij kunnen pakken. We zijn steeds verder weg aan het bewegen en onze tijd en aandacht ook steeds meer aan kunstmatige dingen aan het weggeven. Waardoor we geen respectvolle energieuitwisseling hebben met de natuur en met onszelf. Nou, dus dat stukje haalde ik ook uit de documentaire, de vergelijking. En als ik dan even terugdenk, toen kwam er nog een documentaire en die is van Michael Pollan. En die heet How to Change Your Mind. En dat is echt meer het wetenschappelijke, het wetenschappelijke stuk achter psychedelica en hoe het werkt in het brein. Maar tegelijkertijd ook meer het wetenschappelijke stuk op hoe wij als mens met onze emoties omgaan. En hoe we daar weer ook, hoe een psychedelisch plantmedicijn eigenlijk een katalysator kan zijn om dat weer in gang te brengen, op tot stand te brengen, omdat we dat in ons leven, even algemeen gezien als samenleving, toch best wel veel onderdrukken en wegstoppen en niet aan willen kijken van letterlijk delen die van onszelf zijn. Maar ja, uit eigen ervaring, en daar ga ik zo meteen ook nog dieper op in, is het wegstoppen en het vermijden van je eigen emoties, gevoelens, is letterlijk weglopen van jezelf. Omdat het zijn allemaal ervaringen die jij hebt meegemaakt, zijn herinneringen gekoppeld aan gevoelens die opgeslagen liggen in jouw lichaam, in jouw brein ook. Dus op het moment dat we daar tegen in strijd gaan of het willen vermijden, het niet willen aankijken van bepaalde situaties, dan zijn we gewoon weer eigenlijk in strijd met de realiteit zoals die gebeurd is. En vinden we ook ten eerste geen acceptatie, omdat we het niet willen accepteren. Ten tweede, zonder acceptatie kunnen we ook niet door naar de stap van vergeving. Dus het oplossen en het doorleven van iets wat soms heel erg moeilijk kan zijn. Ja, goed. Uit die documentaire gingen de lampjes eigenlijk nog meer aan. Ten eerste eigenlijk omdat ik in mijn leven ook verschillende soorten drugs had geprobeerd. En één daarvan die in de documentaire ook voorbij kwam was MDMA. En ik had het ook al ervaren met MDMA dat er ook een hele andere kant aan zit. Maar het gaat er altijd om in welke setting gebruik je het en met welke intentie gebruik je iets. Omdat we kunnen heel erg, ja, we kunnen gewoon op een feest MDMA gebruiken en heb je de tijd voor je leven. Of we kunnen het in een setting gebruiken waarin we gewoon misschien ja, gewoon een gesprek voeren met elkaar. En waarin het ineens een heel ander effect kan hebben, maar een veel dienender effect voor onszelf. En ik vond het super interessant uiteindelijk aan die documentaire dat hoe ik ook keek, of nog steeds kijk naar drugs, is het niet zo dat drugs de boosdoener is. De boosdoener is de manieren waarop wij het gebruiken en misbruiken. De keuze ligt altijd bij de mens. Maar het product eigenlijk is op zichzelf niet slecht. Het gaat er alleen om wat we ermee doen. En met psychedelica is dat precies hetzelfde. Als je in Amsterdam komt, heb je honderden smart shops waar je een psychedelisch middel kan krijgen. En dan door Amsterdam kan lopen en een soort van de hele visuele ervaring kan hebben en lachen en leuk, maar daarmee misbruik je eigenlijk het middel. En ben jij ja, met toch een minder goede intentie aan de slag gegaan. En daardoor ook doe je jezelf eigenlijk meer schade toe dan dat je in eerste instantie kan bedenken. Oké, nou, toen ik dus die twee documentaires al had gezien, begon mijn denken natuurlijk weer. Ik wil niet zeggen omdraaien, want eigenlijk op het drugs gerelateerd keek ik al heel erg anders dan dat we in deze maatschappij doen. Zowel naar mensen die drugs gebruiken als drugs aan zich. Het tweede wat er wel bij kwam kijken uit die documentaire was meer de verwondering van hoe deze wereld, deze natuur werkte op groot niveau, maar ook letterlijk op dat hele kleine niveau, dus in ons. En dat opende wel mijn ogen voor de mogelijkheden die er zijn in het leven. En om even nog in de goede tijdlijn te blijven. Denk een maand later, toen een beetje net voor de zomer van 2022, deed ik een ademhalingssessie bij Hilda. En Hilda was de eerste gast van de podcast. Maar die ademhalingssessie was eigenlijk ook voor mij weer een eye-opener. Maar dan echt op de ervaring van mezelf, van mijn onderbewustzijn, hoe dat... toch dat zenuwstelsel, denk ik dan. Als ik daar nu op terugkijk. Het letterlijk voelen van hoe het zenuwstelsel werkt en hoe de energie kan vloeien wanneer je veel dichter bij die diepere lagen komt van jouw zijn, dus ook van je brein eigenlijk. Om dat even kort uit te leggen. Heel de dag zijn we bezig met vooral dat bewuste brein. Dus de prefrontale cortex, waarin we gewoon oorzaak-gevolgrelaties leggen. Waarin we ons kunnen verbeelden eigenlijk. Van toekomst en verleden ook. Maar het is vooral gericht op... focus op de buitenwereld. En op het moment, zeker in deze tijd, zijn we heel erg gefocust op de buitenwereld. En gaat heel veel van onze aandacht en energie ook daardoor naar de buitenwereld, naar alles om ons heen. En denk maar eens na. We hebben die telefoon in de zak, we hebben de televisie thuis, we hebben de iPads. We hebben daarnaast zoveel prikkels om ons heen. Dat is eigenlijk absurd als je er echt eens bij stil gaat staan. Door een dag heen hoeveel prikkels je hebt. En als je dat dan zou vergelijken met 100 jaar nog geleden. Waarin we nog geen televisie hadden. Nog geen... radio voor het publiek, nog geen telefoon, nog veel en veel minder marketing en advertenties. Je had letterlijk in die tijd gewoon de krant. En dat was het eigenlijk. Als ik het even kijk op de prikkels qua informatieprikkels. En moet je dan beseffen hoeveel prikkels je nu op een dag te verwerken krijgt met alles erop en eraan nog is. Van mensen die ook jouw aandacht willen. Dus om dan even terug te komen naar hoe dat dan in het kort op ons brein werkt. Ons bewuste brein is dus in deze tijd heel erg veel bezig. We zijn heel de dag bezig met focussen. Of tenminste, focus wordt altijd van ons gevraagd. Maar het andere is... dat hele bewuste brein van ons is misschien maar 5-10% van ons gehele brein. En die andere 90-95% noemen we het onbewuste brein. En daar zitten vooral onze herinneringen opgeslagen in combinatie met onze gevoelens. Je moet eigenlijk zo zien, ons brein is gewoon een harde schijf die letterlijk alles opslaat. En dan denk je, ja, maar ik vergeet eigenlijk heel erg veel. Klopt, maar wat ik net zei, 5-10% is bewust en daarmee ga je de dag in en de rest van de dingen doe je onbewust. En het makkelijkste voorbeeld wat ik kan geven is gewoon, als jij thuis een verbouwing hebt en bijvoorbeeld gewoon heel... De keuken is het allerbeste voorbeeld. Als jij je keuken aan het verbouwen bent thuis... Moet je maar eens een keer opletten, of als je dat een keer hebt gehad, denk er even terug. Hoe vaak je ergens dan iets wil pakken of ergens naartoe loopt, waarvan je gewoon onbewust weet dat het daar ligt. Tegelijkertijd kost het dan ook super veel energie, omdat je ineens weer alles opnieuw moet leren aan jezelf waar de dingen liggen, waar je naartoe moet lopen. Dus dat is gewoon één voorbeeld. Op een gegeven moment wordt zoveel dingen in ons dagelijks leven wordt een automatische pilootactie. Maar om die ademhalingssessie even erbij te pakken, dat gaat meer om de emotie die je vasthoudt in het lichaam. En wat ik net zei, je gevoel en de herinnering die past bij dat gevoel ligt in het onbewuste gedeelte van ons brein. En tegelijkertijd is dat meer gekoppeld ook aan het lichaam, dus ons zenuwstelsel. En met die hele ademhalingssessie heb ik toch wel ervaren hoe intelligent dat gedeelte is van mens zijn. Dat wij denken dat we altijd een soort van super slim zijn in onze wakkere fase. Dus als we gewoon door het leven bewegen, is echt een schijntje eigenlijk van dat wat wij met ons meedragen, wat letterlijk gewoon in ons zit. Wat misschien ook gewoon veel interessanter nog is ook aan het mens zijn. Dus die ervaring bracht me eigenlijk weer een soort van die gaf me weer een ervaring erbij waarin ik heb gemerkt van die documentaires, die twee documentaires, dat er echt een wereld is die ik nog niet had ontdekt en die wereld zat eigenlijk in mezelf. En ook in echt de zomer van 2022 toen heb ik met twee vrienden nog truffels geprobeerd, alleen ik had echt met de intentie en de focus ook op, ik wil naar binnen. Ik wil kijken of die ervaring die, zoals die in de documentaire naar voren komt en ook zoals ik een stukje in de ademhalingssessie ervoer, is kijken of dat nou daadwerkelijk waar is. En nou, dat gebeurde ook. Alleen dat was nog fascinerender en eigenlijk soort van ook levensveranderende ervaring over jezelf. Waarin ik gewoon letterlijk de moleculen eigenlijk kon zien en ik had mijn ogen dicht en dat was heel erg raar, want ik kon ze eigenlijk gewoon een soort van voelen. En daarnaast gaan psychedelica veel dieper dus in op die herinnering gekoppeld aan ons gevoel. En dat was super interessant, omdat dat me wel eigenlijk de les leerde van dat alles wat wij doen in ons leven, of het nou goed of minder goed is, of dat we ons dat als positief ervaren of negatief ervaren en blijven ervaren, alles is te transformeren naar een liefdevollere energie. Dus ook een liefdevollere relatie tot jezelf. En wat ik net zei, het ligt puur in het kunnen accepteren van eigenlijk jezelf. Eigenlijk ook die kutte dingen die je in je leven hebt meegemaakt. Als je dat niet kunt accepteren, zul je het hele leven meedragen. En zul je jezelf een soort van schuldig voelen, of je houdt jezelf in dat gevoel van schuld vast. En ik vond dat eigenlijk al een hele mooie les en dat draag ik altijd nog steeds mee, ook in elke nieuwe psychedelische reis die ik maak. En dat is ook voor mij echt het voornaamste wat ik altijd aan mensen vertel als ik hierover vertel. Omdat mensen toch wat snel kort door de bocht willen en het zien als een ik doe het en het heeft mij gefixt. Maar dat is uiteindelijk niet waar, want ja, je gaat door bepaalde emoties heen die je misschien niet hebt afgesloten. Bepaalde herinneringen die heel erg moeilijk zijn of waar je jezelf in vasthoudt. Alleen de vraag van wat heb je allemaal in je leven gedaan waardoor je jezelf daarin hebt vastgehouden. Daar mag je uiteindelijk daarna meer op gaan focussen. Dat is, wordt het integratieproces van hoe ga ik dan mijn leven veranderen eigenlijk om dit niet, ja, soort van te voorkomen, maar dat ik beter en zelf in staat, dat ik mezelf in staat stel om dus meer in acceptatie te leven, waardoor ik meer kan vergeven. En zo ga je eigenlijk elke keer misschien wel sleutelen ook aan hoe je leven leidt. Maar ten eerste word je door het plantmedicijn gewoon bewuster van bepaalde dingen die je vasthoudt. Dus die ervaring was, zoals ik zei, levensveranderend. Maar heeft heel veel indruk achtergelaten en eigenlijk elke truffelreis is een, ja, het laat een indrukwekkend gevoel en indrukwekkende herinnering achter. Dit deel van de serie heet De Omkering. En we gaan nu eigenlijk, nu neem ik je mee eigenlijk in het jaar dat ik begon met social work. Maar ik ga er heel erg snel doorheen. Het eerste jaar van social work leerde ik eigenlijk wat ik super interessant vond, meer over filosofie echt toepassen. Tegelijkertijd ook meer sociaal-maatschappelijke dingen. We leerden hoe de zorg in elkaar zit en hoe de politiek eigenlijk invloed uitoefent op het zorgsysteem. En mijn wens vanaf dat punt eigenlijk al door die ervaringen en door die documentaires, maar ook de boeken, was mijn soort van missie al. Ik wil mensen helpen, maar eigenlijk nog te abstract. En uiteindelijk op het einde van het jaar, ik ga er echt heel erg snel doorheen, want ik heb niet zoveel te vertellen daarover. Aan het einde van het jaar mochten we een betoog schrijven aan, aan de zorg. En ik schreef mijn betoog dus over waarom psychedelische plantmedicijnen een goede toevoeging zijn voor de GGZ of überhaupt eigenlijk de zorg in het algemeen. En op dat moment merkte ik eigenlijk, kijk, niemand in mijn klas wist waar ik het over had. Er was eigenlijk één docent die zei van, oh, dit is best wel interessant. En ze kenden het ergens, maar kon mij ook voor de rest helemaal niks vertellen daarover. Dus ik voelde me vanaf dat moment eigenlijk al een beetje eenzaam op het vlak van, ben ik de enige die echt de potentie ziet en ook wat ik in de eerste aflevering heb verteld over de oude natuurvolkeren en hun rituelen met psychedelisch plantmedicijn, hun relatie tot de natuur en daardoor ook tot zichzelf. En eigenlijk door social work begon ik de hele andere kant te zien van de wereld waar wij in leven. Dus de breuk met de natuur en steeds verder afbewegen van de natuur, van onszelf. En het gaat steeds meer richting alle kunstmatige dingen, maar ik zag eigenlijk juist dat we gewoon dat hele, ja, het klinkt dan heel erg simpel, doordat we van de natuur zijn afbewogen, hebben we het eigenlijk toegelaten dat we ook steeds zieker zijn geworden. En dan is het gewoon weer op fysiek vlak, mentaal vlak en emotioneel vlak, zie ik een hele zieke maatschappij. En wat ik uiteindelijk lastig vond, was dat weinig mensen daar ook verandering in wilden brengen. Ze zagen het ook wel in mindere mate, maar niemand had een soort van oplossing. En voor mij voelde de oplossing juist heel erg psychedelisch plantmedicijn. En wel in combinatie dan met echt dat coach, omdat ik zag ook dat het, er zitten natuurlijk gevaren aan en zoals ik in het begin zei, er zit aan alles gevaren, omdat het ligt aan de keuze van de mens wat ermee te doen. En op het moment dat we geen kennis hebben, transparante kennis over iets en op ja, volwaardige manier worden geïnformeerd over iets, hoe weten we dan hoe we het moeten gebruiken? En Michael Pollan zei het ook. Psychedelica kwam eigenlijk in de jaren 50 naar het Westen. Alleen het enige wat niet mee kwam was de kennis en de rituelen die daarbij hoorden. Daarbij doelde die op dus meer de ancient cultures en de volkeren van het oude. Dus even in perspectief gezet, ik kreeg steeds meer moeite eigenlijk met de manier waarop de zorg zich gewoon bewoog en deed wat het doet. Nog steeds doet. En dat is gewoon een soort van, in mijn optiek, blind zijn voor wat wij zijn. Letterlijk, wat wij als mens zijn, wat wij als geheel zijn met de natuur. Daar zijn we eigenlijk compleet blind voor, gezien dat we denken dat we nu in een goed ontwikkeld periode leven van de aarde en de mensheid. Maar eigenlijk, als je heel eerlijk kijkt naar de ziektebeelden, naar de emotionele klachten, naar de mentale klachten, naar de oorlogen, naar de uithongeringen, naar zelfmoord, dan zul je toch wel heel eerlijk moeten zijn daarin dat dat daadwerkelijk vooruitgang en ontwikkeling is. Want het is in principe, in essentie, lijden we enorm als mensheid, maar ook de aarde lijdt enorm onder onze consumptiegekte eigenlijk, onze verslaving. Dus ja, in mijn tweede jaar werd het me eigenlijk te veel, omdat we toen startten met psychiatrie en toen ging het echt over het diagnosticeren en het symptoom bestrijden en wat voor een diagnose iemand heeft en aan welke symptomen je dat kan zien bij iemand. Dus vanuit mijn ervaring en de kennis die ik had opgedaan, snapte ik dat hele andere dingen ten grondslag lagen dan wat ze met het diagnosticeren aan het doen zijn. Dus vanuit daar heb ik toen de keuze gemaakt om eigenlijk ja, te gaan voor psychedelisch plantmedicijn. En op dat moment wist ik eigenlijk niet hoe. Ik heb dit ook al een keer verteld, toen ben ik dus bij een coach aan de slag gegaan waar ik eigenlijk echt super erg door geïnspireerd werd, omdat ik merkte dat de manieren waarin hij dacht, dus de filmpjes die hij postte, de manieren waarin hij dacht over de onderwerpen waar ik ook over nadacht, kwamen best veel overeen. Dus dat klikte heel erg goed. En vanuit daar, ja, heb ik eigenlijk mijn, ja, om het zo te zeggen, letterlijk de omkering. Een soort van, in mijn denken was ik al wat meer gedraaid naar de andere kant. En uiteindelijk, door dat traject, is mijn doen ook omgekeerd. Dus mijn eigen leven, wat ik doe in mijn leven, welke patronen ik volg, welke gewoontes ik heb. Hoe ik relaties aanga bijvoorbeeld, is allemaal daardoor ook gedraaid. En dat was nodig om echt met vertrouwen, maar ook met gezondheid eigenlijk mijn missie na te jagen. En mijn missie na jagen is nog steeds in essentie mensen helpen, maar wel door middel van coaching en planmedicijn. En niet op de manieren zoals de zorg doet, want dat is pleistertjes plakken en niet bij de wortel en de kern komen en de essentie van eigenlijk mens zijn en de problemen die mensen hebben. Dus als ik daar op terugkijk, en we noemen het nu de omkering, en zo voelt het ook echt, en als ik daar dan op terugkijk, is het ook heel erg lastig af en toe om dat nog voor me te halen, dat ik op school zat. En in mijn denken ben ik ook eigenlijk op vrijwel alles van social work 180 gaan draaien. Omdat wat ze daar leren in vergelijking tot de realiteit, ben ik erachter gekomen dat, ja, de wereld niet. De mensen aan de top hebben niet het beste met ons voor. En ja, zijn erop gezind eigenlijk om de samenleving ziek te houden, de mens ziek te houden. En ik ben blij, want ik zag dat al, dat ik niet in het zorgsysteem ben gestapt in eerste instantie. Omdat ik ook zag hoe, ja, de mate waarin er met protocollen wordt gewerkt en de mate waarin er toch met een bepaald narratief wordt gewerkt en de methodes die worden gebruikt, maar ook de hele farmaceutische medicijnkast die wordt gebruikt, draagt geen daadwerkelijke dienende factor in zich. Maar is gewoon weer pleistertjes plakken en hopen dat het overgaat. En ik kijk toch liever naar de essentie van dingen. Wil meer de wortel behandelen en niet het symptoom wat het effect is van die wortel. Nou goed, ik bedank jullie voor het luisteren. Dit was deel 2 van de Psychedelic Journey. En in het volgende deel, nou ja, ik heb het al een stukje over drugs gehad. Maar in het volgende deel ga ik het hebben over de war on drugs. En ja, ga ik nog niks over vertellen. Dat is een kleine sneak peek. Mocht je hebben genoten, laat even een reactie achter of beoordeel de podcast op Spotify. En dan wens ik je eigenlijk gewoon een hele fijne dag voor de rest. Tot de volgende keer.